Goedemorgen allemaal. Welkom dat jullie er zijn. Mooi om toch weer volle zaal zo te zien. We gaan langzaamaan starten. Dus pak je plekje. Een liedboek erbij. Is er nog wat drinken? Dan gaan wij van start deze morgen. Welkom allemaal. Deze dienst vanmorgen. In het bijzonder Alex. Welkom. Dankjewel dat jij met ons vandaag het woord zal openen. Ik wil beginnen met het zingen van lied 5. Al de weg leidt mij mijn heiland. Een kleine opmerking daarbij. Onze organist die jullie misschien missen, is er vandaag niet. Maar we hebben een andere manier, een oplossing voor de muziek gezocht. Dus op het geluidssysteem zullen we het lied ook horen. Daar werd even een couplet over geslagen. Maakt niet uit. Ik wou jullie graag een verhaaltje vertellen. Wat ik van de week tijdens het beluisteren van de podcast hoorde. Ik vond hem zo mooi. Ik deel hem graag met jullie. Het gaat over een man en een vrouw. Die getrouwd zijn een aantal jaren in het huwelijk. Gaat de gezondheid van de vrouw helaas achteruit. En begint zij blind te raken. En de man zegt tegen zijn vrouw, want zij gaat een zware tijd door. Lieve schat, ik ga je overal bij helpen, zodat jij nog zo'n optimaal mogelijk leven kan leiden. En onder andere haar werk was voor haar belangrijk. We gaan het gewoon doen, zodat jij gewoon blind, zo goed mogelijk jouw werk kan voortzetten. Dus samen gaan zij elke dag naar haar werk toe. Dus dat begint al 's ochtends met de reis naar de bushalte. De reis met de bushalte, met de bus zelf. Vervolgens naar haar werk toe. En op haar werk helpt hij haar dan ook. En dat gaat goed. En na een aantal weken zegt de man op een dag: je moet vanaf maandag alleen verder. En de man en de vrouw die schiet in paniek. Dat kan ik niet, zegt ze. Ik weet niet hoe ik dat moet doen zonder jou. Nou, hij zegt: ja, ik moet eerder op mijn eigen werk beginnen. En de man is een militair. En ja, die beginnen dan eenmaal vroeg. Dus vanaf maandag moet ze toch echt alleen verder. Dus, die maandag. De vrouw gaat alleen naar de bushalte toe. Ze gaat zelfstandig met de bus. Ze gaat het voetpad daarna over, het zebrapad, wanneer ze de bus uitstapt. Steekt over bij de weg. Komt bij de voordeur aan van haar werk. En uiteindelijk redt ze het, alleen. En dat gaat de hele week goed eigenlijk. En die vrijdag stapt zij weer de bus in. En zegt de buschauffeur tegen haar: goh mevrouw, wat bent u een gelukkig persoon? En de vrouw die zegt eigenlijk boos en gepikeerd: gelukkig? Ik ben helemaal niet gelukkig. Ik ben een blinde vrouw. Waarop die buschauffeur zegt, dat zal wel zo zijn. Maar aan de overkant van de straat staat al de hele week een man in militair uniform. Met haviksogen elke stap je te controleren. Bij het oversteken of het uitstappen van de bus. Bij het oversteken van het zebrapad. Bij de trap opgaan van de voordeur van uw werk. Totdat u naar binnen gaat. En op dat moment salueert hij en doet hij een kushandje. En dat doet hij elke dag. En dan gaat hij door naar zijn eigen werk. En dit is een echt gebeurd verhaal. Dus ik vind hem ook echt heel mooi. Maar ik herken dat principe. Want die vrouw begreep op dat moment dat haar man haar in de gaten hield en bij haar was. En hij zei, hij was er dan wel eigenlijk, dacht zij, niet echt, maar hij hield haar in de gaten. Nou, en dat principe herkennen wij ook in de Bijbel. En er zijn heel veel verhalen die wij daarover kunnen lezen. Maar de mooiste die ik wel vond is in Genesis 39 met Jozef. Dus pak je Bijbel erbij. Want daar staat iets heel moois. Dus Genesis 39. En dan gaan we al even wat stappen vooruit met het verhaal van Jozef. Hij is hier al verkocht door zijn broers. Maar vanaf vers 1 lees ik graag tot en met vers 6. En dan zal ik een aantal stukjes even extra aandikken. Want daar gaat het hier over. Dus Genesis 39 vanaf vers 1. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de handen der Ismaëlieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, onthoud die, zodat hij een voorspoedig man was, en hij was in het huis van zijn heer, den Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was, dus met Jozef, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen, en diende hem, en hij stelde hem over zijn huis, en al wat hij had, gaf hij in zijn hand, dus aan Jozef. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij het zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende, om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heeren was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante, schoon van aangezicht. De Heere was met Jozef. En als we omslaan, in ieder geval vers in mijn Bijbel dan, en dan vers 21 en 23, het verhaal gaat verder. Potifars vrouw probeert Jozef te verleiden. En nu stip ik het kort aan. Doch de Heere was met Jozef. In vers 21. En in vers 23. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Dus Jozef, terug naar het verhaal van de vrouw, was ook alleen. Had een vreemde wereld om zich heen, een andere taal die hij zich moest eigen maken. Een hele nieuwe omgeving eigenlijk. Of als je blind bent, wordt jouw wereld ook anders. Want jouw zintuigen worden opeens in sommige gevallen sterker dan andere. De Heer is in ieder geval altijd bij je. En zo die vrouw mag weten dat die man bij haar is, of op haar let, mogen wij weten dat God bij ons is. Korte uitstap nog naar Matthäus, om dat helemaal mooi te maken en af te maken. Want in Matthäus 28 lezen wij dat ook. Matthäus 28, en dan lees ik hem vanaf vers 18. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen en onderwijst al de volken dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met uw lieden al de dagen tot de vereinding der wereld. Amen. Dus zolang wij het woord van God leren, dan zullen wij zien. Het is niet dat je in één keer zal zien, maar we zouden die dingen dus onderhouden. En zo zullen wij leren. Maar we mogen weten dat God bij ons is. Ik wil jullie daarmee voorgaan in gebed. Trouwe God en Vader, dank u wel dat wij zo vanmorgen bij elkaar mogen komen hier om uw woord te openen. Dank u wel daarvoor dat dat in vrijheid mag, Heer. Hopelijk ook in de rust, Heer, die wij hier kunnen vinden, mogen doen. Heer, en dat het ons helpt, Heer, om even de dagelijkse zaken van ons af te zetten, Heer. Omdat we ons weer even op u mogen richten. En wij weten, ondanks dat, Heer, dat misschien dit een vast moment is, dat we dat ook door de week altijd mogen doen, Heer. We mogen altijd bij u terecht. Omdat wij weten dat u bij ons bent, Heer. U kijkt met ons mee, elke stap. Dank u wel daarvoor, Heer, dat we ook die belofte zo in uw woord mogen teruglezen. Heer, wilt u zo zijn bij de mensen die er niet zijn vanmorgen, dat we aan hen denken, Heer. Dat wij ook mogen weten dat u met hen meekijkt. Amen. Ik wil graag zingen lied 156. Ik wil zingen van mijn Heer. En ondertussen dit lied mogen de kinderen naar de kinderdienst. Nou. Oh. Huh? ...657 is het dan. Heeft de naam een andere titel. Of de titel is een andere naam. Nou, nu weet ik het niet meer. Dan wil ik Alex uitnodigen hier naar voren.
Ja, goedemorgen broers en zusters. Zullen we denken wat een apparatuur hier staat in deze zaal. Het heeft wel de nodige stress even gekost, want thuis ben je aan het voorbereiden en dan werkt alles prima. Het is altijd zo, als je dan ergens bent, dan werkt een of ander ding werkt altijd niet. En wat ik gedacht had, de streamer die draadloos is, dat geeft het grootste probleem. Dus ik heb gisteren nog een kabeltje gekocht in de winkel. En dat geeft juist een probleem. En die streamer, dat werkt perfect. Dus, maar het was net op tijd. Klokstuk 9:30 werkt het. Dus we zijn blij. Maar we zijn natuurlijk blij dat wij in vrede en vrijheid het woord van God kunnen openen. En dus nog steeds genade tijd, de tijd waarin we leven. En daar kunnen we zo geweldig dankbaar voor wezen. En vaak beseffen we ons dat helemaal niet. En je kunt zo dankbaar wezen voor wat de broer net ook zei met die vrouw die blind was. Maar we zijn we toch als mens, wat zijn we toch kwetsbaar. Hoeft maar iets in ons leven te gebeuren. Of je wordt helemaal lam gelegd, stilgelegd. Mijn broer ligt er met een ziekenhuis, net geopereerd, open hart operatie. En word je bepaald als je op de IC bent. Wat is een mens dan kwetsbaar? En allemaal toeters en bellen en draadjes en dergelijke. Het gaat gelukkig, gaat het weer goed met hem sinds gisteravond. Maar denk je van ja, je bent helemaal hulpeloos, overgeleverd. Maar hij weet, mijn verlosser leeft. En in die genade is hij ook de operatie ingegaan. En hoe het er komt, het is altijd goed. Hoe bij ons er komt. En natuurlijk willen we graag hier zijn, hier blijven op deze aarde, samen met onze kinderen en kleinkinderen. Maar zoals de schrift ook zegt, zoals Paulus ook zegt, wij zijn uit. En ja, liever zijn wij eigenlijk bij de Heer, bij onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Ik heb hier voor staan op het scherm een Bijbelstudie over de doop. Daar werd mij gevraagd om daar iets over te zeggen. Gewoon het algemeen principe uit te leggen wat nu doop is. En dat doop zo belangrijk is. Want het is geweldig dat iemand zich laat dopen in gehoorzaamheid aan het woord van God. Dopen in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Heer en onze Heiland. Want er is geen andere naam gegeven waardoor wij kunnen, nee, waardoor wij moeten behouden worden, dan in die naam van de Heer Jezus Christus. En daarvan geeft degene die zich laat dopen, geeft daarvan getuigenis. Want dat is dopen. Je legt als doop getuigenis af van je geloof in de Heer Jezus Christus. Een getuigenis naar de geestelijke wereld, maar ook een getuigenis naar je vrienden, familie en kennissen. Naasten die naast jullie staan, die jullie dierbaar zijn. En wat misschien wel vaak bij de doop de meeste strijd veroorzaakt. Je laat door je doop zien wat er geestelijk met je gebeurd is. Wat we noemen de wedergeboorte. Opnieuw geboren worden. Uit geestelijk water, door het woord van God. Met de doop wordt die oude mens, wordt uitgebeeld, die oude mens wordt begraven. In het watergraf. En die nieuwe mens staat op uit het watergraf. Christus in mij. Het nieuwe leven wordt dan zichtbaar gemaakt. Dus de doop bepaalt ons bij de kruis en opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is de essentie van het christelijk geloof. Wanneer komt het Griekse woord baptizo, wat wij vertalen met dopen, voor het eerst voor in de Bijbel? En dat is in Matthäus 3, vers 6. Daar is Johannes de Doper. En daar verschijnt de Heer Jezus om zich ook te laten dopen. Matthäus 3, vers 6, daar wordt het woord voor de eerste keer dopen gebruikt. En er staat: en werden van hem, door Johannes de Doper, gedoopt in de Jordaan, beleidende hun zonden. Dat was de doop van Johannes de Doper. En het woord verdopen is het Griekse woord baptizo. En dat betekent onderdompelen. Te gronden gaan. Moet je denken aan een schip die zinkt, die vergaat. Je wordt ondergedompeld. Ik noem vaak een voorbeeld van een suikerklontje. Een suikerklontje wordt gedrenkt in een glas met water en je wordt helemaal één met de vloeistof, wordt helemaal verzadigd met de vloeistof. En er wordt ook, schrijft de schrift ook, als wij de wedergeboorte zijn gekomen, dan zijn we één plant met Christus geworden. Eén in zijn dood en één in zijn opstanding. Wij zijn volledig vervuld met zijn geest. En dat is dopen, één worden. En dan zien we Matthäus 3, vers 13 en 17. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan. Tot Johannes, om van hem, van Johannes, gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden. En komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de geest Gods nederdalen, gelijk een duiven op hem komen. Dus als de Heer Jezus gevraagd wordt waarom hij gedoopt moet worden, zegt hij in vers 15. Maar Jezus antwoordde, zei tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. Het was nodig de gerechtigheid en dus ook de wet te vervullen. Gerechtigheid bestaat in overeenstemming met het recht en de wet. De dood en de opstanding van de Heer Jezus waren nodig om de wet te vervullen, om het recht Gods te vervullen. De wet en het recht schrijven voor dat de mens die zondigt, de zondaar, zal sterven. En de Heer Jezus werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij droeg de zonde van ons op zich en daarom moest hij sterven. Hij is de losser die in onze plaats op rechtvaardige grond naar Gods eis de zonden der wereld op zich kon nemen. De losser, met andere woorden de verlosser, heeft ons als mens verlost van de zonde. En dan gaat het veel verder, want hier is wordt genoemd de zoon van Adam. Adam kon niet anders dan zondigen. Hij kwam voort uit die vervloekte aarde, de zonde was in hem. En toen de wet tot hem begon te spreken, en de Bijbel zegt, wet doet zonde kennen, wat deed Adam en Eva? Zij namen van de boom van kennis van goed en kwaad, omdat ze gelijk aan God wilden zijn. Want wat zegt de Bijbel? Wet doet zonde kennen. Als je tot een kind zegt, je mag dit niet doen, wordt hij geprikkeld om hetgeen te doen, wat zijn ouders eigenlijk verbieden om dat te gaan doen. Hij wordt geprikkeld. En dat is wat de wet doet. Die prikkelt tot zonde. En daarom kwam de Heer Jezus als de zoon van Adam, de zoon des mensen, om in plaats van Adam die zondeschuld op zich te nemen, om die mens vrij te maken van die zonde. Straks wordt het prachtig uitgebeeld in een, wat ik een presentatie ervan heb gegeven. Dat is zo'n groot wonder wat God gedaan heeft, want God wist, die had een plan met deze wereld. Adam werd in de wereld gezet, maar het ging niet om Adam, het ging om de zoon van Adam, die de wereld zou verlossen uit de macht van de zonde, van de duisternis. En daarvoor heeft God een heel plan in deze wereld gesteld. En daarvan laat ik straks iets zien. Dus die doop in water is een uitbeelding van dood en opstanding. De gerechtigheid, de rechtvaardigheid Gods, wordt geïllustreerd in die doop. Dan wil ik jullie een stukje lezen uit Romeinen 6. En er wordt het woord dopen gebruikt. Maar dan moet je denken in het woord van dopen in de betekenis van één worden met. Want dat is dopen, één worden met. Romeinen 6. Begin ik te lezen bij vers 2. Wij die der zonde gestorven zijn, wij christenen, gelovigen, wij die der zonde gestorven zijn. Moet je goed over nadenken wat dat betekent. Wij zijn dood voor de zonde. Als we tot geloof zijn gekomen, tot wedergeboorte zijn gekomen, zijn we gestorven voor die zonde. Jouw mens is door de doop, is die begraven in het watergraf in de doop. En wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Wij die der zonde gestorven zijn. Hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, dopen in de zin van één worden met, wij zijn dan met hem begraven, door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem in plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Die is met hem gestorven. En door de doop wordt uitgebeeld, die is met hem begraven. Opdat het lichaam de zonde teniet gedaan worden. Opdat we niet meer de zonde zouden dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Wij zijn daar met hem, wij zijn één plant met hem geworden. In de dood zijn kruisen, ook in de gelijkmaking zijn er opstanding. De oude mens is begraven. Opdat we niet meer de zonde zouden dienen. En de Heer roept ons op om die zonde voor dood te houden. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Wij zijn door God rechtvaardig verklaard. Moet je op in laten werken, nu al. We mogen nu al weten dat God onze rechtvaardig verklaart in Christus. Die zonde heerst niet meer over ons. Zondigen wij dan niet meer? Elke dag zondigen we nog. Want we hebben te maken met die twee naturen, die oude mens en die nieuwe mens. Maar we zouden niet vechten tegen die oude mens. Nee, we zouden de oude mens verdood houden. En daarom is die doop zo belangrijk. Want die oude mens is begraven. En we zouden de oude mens niet weer uit het graf moeten halen. We zouden moeten zien wat de Bijbel zegt. Wetende dat we met Christus begraven zijn. Maar we zijn met hem opgestaan in nieuwe des levens. En we zouden de nieuwe mens moeten voeden. Door het lezen. Door het gehoorzamen aan het woord van God. Maar die boze komt altijd in ons te fluisteren. Maar die appelleert altijd naar die oude mens. Het is wel dat God gezegd heeft dat, maar als je van die boom van kennis van goed en kwaad eet, zult gij als God zijn. En zo worden heel veel mensen worden belast of worden misleid door de boze. Maar wij wetende dat ons oude mens met hem gekruisigd is. Vers 8. Indien we nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende, is zo belangrijk om dat te weten, je eigen te maken, wat hier staat, dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Hij ging in de dood, maar hij ging door de dood heen. En diegene die het geweld des doods had, de Satan, heeft hij overwonnen. De belofte aan Adam en Eva gegeven, in Genesis 3 vers 15, dat eenmaal het zaad van de vrouw dus de kop van de slang zou vermorzelen, ging daarmee in vervulling. De Satan is overwonnen. Hij gaat nog tekeer als een briesende leeuw om ons heen, maar hij kan ons niet meer raken. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping en we zijn zelfs uit deze wereld getrokken en met hem gezet in de hemel. En dit is onze wereld niet. Dit is onze wereld niet. Met al die conspiraties, al die complotten die er zijn. Maar het blijkt, al die complotten zitten een kern van waarheid in. Want alles komt uit één bron, uit de bron van de boze. En niemand die macht wil, ja, de Satan fluistert hem wel in. Gij zult als God zijn, als je naar mij hoort, mij gehoorzaam bent. En met zo'n wereld hebben wij van doen. Dus wetende, vers 9, dat Christus opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo gijlieden, houd het daarvoor. Dat ge wel der zonde dood zijt, we zijn de zonde dood. Maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. En waarom zijn we levend gemaakt? Om voor hem te leven, om hem te mogen dienen, om getuigen van hem te zijn in deze wereld. En als Christus in ons woont, want dat is wat er gebeurd is, als we tot wedergeboorte zijn gekomen, dan verspreiden wij een geur. En voor een is dat een nare geur, en voor broeders en zusters is dat een lieflijke geur, zegt de schrift. Maar we verspreiden een geur. Wij zijn zijn getuigen. Naarmate wij ons voeden met het woord, beginnen we meer te stinken, beginnen we meer te ruiken in deze wereld. Maar dit is onze wereld niet. Vers 12, dat de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, maar in haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden dezelfde lichaams. En stelt uw leden niet de zonde te wapen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leren goden te wapen der gerechtigheid. Is een keus die je maakt. Wil je leven naar die oude mens, of wil je leven naar die nieuwe mens? En die oude mens, die twee naturen, daar ben je mee van doen. Maar je moet nooit strijden tegen die oude mens, tegen je eigen ik. Die strijd verlies je. En er wordt alleen meer eelt gevormd op je ziel. En er wordt alleen maar treedt meer verharding op. Die oude mens moet je proberen te negeren. Daar niet naar te luisteren. En het woord van God tot je nemen. En wat God zegt over jou, over deze wereld. Wat hij over alles zegt, over de natuur, over de schepping. Dat zouden wij tot ons moeten nemen. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. De wat ik probeer aan te tonen, deze versen spreken niet over de doop in water, maar over dopen als eenwording met Christus, door wedergeboorte. Door wedergeboorte zijn we met Christus verbonden. We zijn met hem gekruisigd, gestorven en begraven. In Christus zijn we een nieuwe schepping. En door de doop in water laten we zien dat die oude mens gekruisigd is, gestorven en begraven. De vloed van Noach in 1 Petrus 3 wordt ons een voorbeeld gesteld hoe een eind gemaakt wordt aan het oude en er begin gemaakt wordt met het nieuwe. Daar wordt ook gesproken over dood en opstanding. En daar wordt ook het dopen genoemd. Wil ik met jullie gaan naar 1 Petrus 3. De vorige keer dat ik hier was, ik ben hier begonnen met het plan van God. En toen zijn we geweest met Noach. En ja, ik wil er straks even, ik heb prachtige plaatjes van, waar ik straks even van meer van zeggen. Het is zo geweldig. Het is zo, Gods plan die we voor onze ogen in vervulling zien gaan. En we zijn aan de rand, we zijn zo dichtbij dat de gemeente geroepen wordt. We zullen ze klinken, we hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Je ziet het overal om je heen. En dan worden we zo bepaald bij die verhaal van Noach. In 2 Petrus, of 1 Petrus 3. Vers 20 tot 22. Ik lees eerst voor en dan zal ik iets van die tekst gaan verklaren. Vers 20. Die eertijds ongehoorzaam waren, dat zijn mensen die toen in de tijd van Noach leefden, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, bouwden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is de vervuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus. Welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Nu ga ik die tekst nog even belangs. Die eertijds ongehoorzaam waren. Er waren natuurlijk die mensen die leefden in de dagen van Noach. Ongehoorzaam waren, die luisterden niet naar de oproep van Noach. Luisterden niet, zoals we in onze dagen kunnen zeggen, wat de schrift zegt. Als het woord tot je komt, heden in die geen stemmen hoort, verhard je harten niet. Was in dagen van Noach ook. Noach sprak. Over 120 jaar komt het oordeel door water. Daar zal ik straks meer van zeggen. Ik heb er vorige keer ook van genoemd. Moet je voorstellen. Dat Noach dat zeide. Er komt een oordeel van God door water. Mensen wisten niet wat water was. Het had nooit geregend. Een damp bevochtigde de aarde. Het had nooit geregend. En dan begon Noach daar een schip te bouwen op het land. En nog zeg maar, het oordeel komt. Dat is dus nu in deze wereld ook. Het oordeel van God staat voor de deur. Zij die leefden daar van Noach, weigerden te luisteren. En hoe is het nu om ons heen, als ik zie? Als het woord van God tot de mensen gesproken wordt. En voor jezelf ook. We zijn allemaal zo ras in spreken. En zo slecht in luisteren. Maar het is zo belangrijk om stil te worden. En te luisteren naar wat de Heer tot ons zegt. Wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, dus hoewel God geduldig op hem wachtte, had alle tijd met hen, onder 20 jaar, als de ark toebereid werd, waarin weinige, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Noach profeteerde dat over 120 jaar het oordeel over de wereld komen zou. Een oordeel van God door water. Elke dag dat zijn prediking duurde, elke dag dat de bouwde aan die ark, elke hamerslag was een teken dat het oordeel van God zou komen. Maar hier staat, God was langmoedig. Hij wachtte nog 120 jaar. Noach en de weinigen, dat is 8 zielen, werden behouden door het water. Dat is het water van de zondvloed, waardoor de rest van de mensen is omgekomen. Bij diegenen die tot geloof kwamen, die gehoor gaven aan de woorden van Noach, wat gingen die doen? Die gingen in de ark en werden behouden. Dus diegenen die gehoor gaven aan de prediking van Noach, werden behouden. Geloven is uit het gehoor, door het horen, het luisteren naar het woord van God. Heden die je zijn stem hoort, verhard je harten niet. Nog steeds is een ark, ook in onze dagen, en de deur van die ark staat open. En we weten wie die deur is, de Heer Jezus Christus. Hij is de deur der schapen. En nog steeds leven we in genadetijd. En roept tot ons, komt in. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik geef u vrede. En dat is waar. Er is maar één iemand die vrede kan geven. Dat is de Heer Jezus Christus. Ik hoorde onlangs van iemand die jonge kinderen heeft, of jonge kinderen die kinderen van middelbare leeftijd heeft, hoeveel moeite en verdriet en zorg er is onder de jeugd. Jeugd die het niet meer ziet zitten. De toekomst wordt dan afgenomen. Volle banen. Maar bij vader en moeder moeten blijven wonen, omdat er geen huisvesting is. Wat voor toekomst hebben wij? Kinderen die radeloos zijn. En als je dat hoort, met de kinderzorg, hoe roep er naar is, en hoeveel te weinig zorgmedewerkers er zijn, dan vraag je je af, er zijn zoveel mensen werken in de zorg. Dus er is zoveel nood onder de jeugd, maar ook zoveel nood onder mensen om ons heen. Dat is verschrikkelijk. En mensen willen het allemaal zelf oplossen. En de Heer zegt, kom tot mij. Ik geef jullie rust. En dat doet hij. Hij geeft je rust. Geef je over aan hem. In vers 21 staat, waarvan het tegenbeeld, dus met het voorgaande beeld overeenkomend, wil dat zeggen, de doop ons nu ook behoudt. De gedachte is dat het oordeel van de vloed inderdaad herhaald wordt in de doop. De doop geeft aan op welke wijze, en die watervloed en zo, verlossing tot stand komt. Door de wateren van de vloed van Noach, door in te gaan in die ark, was ontkoming aan. Door de water van de Schelzee, volk Israël trok door de Schelzee in, als het ware een beeld van dood en opstanding. Maar ze ging door het water heen en kwamen het water weer tevoorschijn. Door het water van de Jordaan, Israël ging door het water van de Jordaan heen, beeld van dood en opstanding. En zo is de doop van de gelovigen in het water, als het ware wordt die oude mens geoordeeld, maar die staat weer op uit het water. En spreekt van dood en opstanding. Er was prediking in de dagen van Noach. En degenen die tot gehoorzaamheid kwamen, tot geloof kwamen, werden voor de wateren van de vloed behouden. Of er was prediking van Petrus op de Pinksterdag. En allen die geloofden, gehoorzaam aan het woord, werden gedoopt. Twee beelden achter elkaar gegeven, op welke wijze men behouden wordt. Hoe men de wateren doorkomt. Hoe men het oude leven aflegt en het nieuwe leven ontvangt. Waarvan het tegenbeeld de doop ons ook nu behoudt. De gedachte is, het evangelie wordt gepredikt. En wie tot geloof komt, laat zich dopen. Niet die doop is een aflegging de vuiligheid des lichaams. Maar die een vraag is van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. Die een vraag is van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. Maar het woordje vraag, daar staat eigenlijk in de grondtekst, antwoord, het reactie. De doop is het antwoord van ons goede geweten tot God. Wanneer wij geloven in de reiniging die door de Heer Jezus tot stand is gebracht, werd en wordt, dan regeren wij daarop door ons te laten dopen. En daarmee, door die doop, bevestigen wij dat God rechtvaardig is. Is wat? Nee? Vers 21. Waarvan het tegenbeeld de doop ons ook nu behoudt. Niet die doop en aflegging is de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag. Die een vraag. Dus een antwoord, een reactie op. Van ons goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. Dus als antwoord, reactie daarop, laten wij ons dopen. Althans, dat is dan de bedoeling. Ik weet hoeveel strijd de doop kost. Maar God, de Heer Jezus, hij vraagt maar één ding van ons. Dat is, laat je dopen. En toch is die doop zo'n enorme strijd onder de christenen. Zelf meegemaakt bij ons eigen, met mijn vrouw en ik. En ik zie het overal me heen. Die doop brengt strijd. Maar ik wil alleen maar zeggen, als er strijd is in je familie, naar je ouders. Ja, maar ik ben toch als kind als gedoopt. Weet, tot het moment dat je laat dopen, is die strijd er. Maar als je je laat dopen in gehoorzaamheid aan het woord, is die strijd voorbij. Want je hebt je laten dopen, die strijd is voorbij. En je hebt je laten dopen in gehoorzaamheid aan het woord van God. En je bent een getuige. Je hebt je getuigenis afgelegd naar hem en voor alle mensen om je heen. En bovenal in de geestelijke wereld. Dat je laat zien aan de boze wat er werkelijk met je gebeurd is. En dat je beaamt dat God een rechtvaardig God is. Want daar gaat het natuurlijk om. Daarmee verklaar je dat God een rechtvaardig God is. Op rechtvaardige wijze. Want God verklaart ons, we worden niet behouden door de doop. Dat zou je in deze tekst kunnen maken. Maar er zijn zoveel teksten die dat niet zeggen. Je wordt met één ding behouden door te geloven in het woord van God. En door de Heer Jezus aan te roepen dat in je hart komt te wonen, wederom geboren te worden, daardoor word je behouden. Maar de doop is iets, het enigste wat de Heer van ons vraagt. Meer niet. En Petrus zegt, op de toespraak op de Pinksterdag, als reactie waarop de mensen reageren, op de toespraak van Petrus, moet je zelf eens lezen in Handelingen 2. Wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen? En wat zegt Petrus dan? Bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonden en ge zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Er is niet nog een keer een geestesdoop of een keer een doop in de Heilige Geest. Wat ook veel broeders en zusters daarover spreken. Nee. Romeinenbrief zegt, Christus in uw lieden. De Heilige Geest of Christus of Jezus Christus in uw lieden. Die woont in ons. Die overtuigt ons van zonde. En we hebben de Heilige Geest ontvangen toen wij tot wedergeboorte kwamen. Dus de reactie van de mens op die prediking van Petrus, op de prediking als het woord van God gesproken wordt, is dat je je laat dopen. En als onze gewetens gereinigd zijn en we daaruit leven, zullen we daar eigenlijk niet de minste probleem mee hebben. Hoewel ik weet als ik dat zeg, hoeveel problemen dat geeft. Ook werd Noach, als tegenbeeld, ook werd Noach niet behouden door het ark, maar door het geloof. Noach geloofde het woord wat God gesproken had tot hem en hij bouwde die ark. Hij werd niet behouden door die ark, hij werd behouden door geloof wat God gesproken had. Ook wij worden niet behouden om ons te laten dopen, maar onder ons stonden werpen aan het woord van God. God is diegene die ons bouwen zal. En ons zal bewaren voor de toekomende toorn, voor het oordeel als zodanig. Nu wil ik iets laten zien wat de doop uitbeeldt. Ik vind het zelf geweldig. Maar als over het woord van God gaat, ben ik altijd nogal enthousiast. En ik praat altijd snel, weet ik maar. Sorry daarvoor, maar wij leven in zo'n bijzondere dagen. Dat voor ons het geloof, het wordt aanschouwen. En we om de wereld zien wat er gebeurt. Wij mogen zo geweldig dankbaar wezen. Met onze middelen die ons ter beschikking staan. Het onderzoek van de schrift. Het is verbazingwekkend. En daar ben ik verbaasd bij. Die monniken en dergelijke. Die wordt van God met ganse veren geschreven. En die overal die tekstverwijzingen bijzochten. Zonder computers en dergelijke. Wat een geduld. Wat een leiding van Gods geest in die tijd ook. Denk ik. Anders was het ook niet mogelijk. Even kijken. Als ik hoop dat het goed gaat. Ja. Ik heb hier neergezet de boom van kennis van goed en kwaad. Als beeld van de wet. En de boom des levens. En daar begint het natuurlijk mee. We worden geboren in die boom. Zeg maar te noemen in die boom van kennis van goed en kwaad. De boom is mooi licht van kleur. En de Satan zegt, ja, maar als je van die boom van kennis van goed en kwaad eet, je zult als God wezen. Maar we weten allemaal dat dat een leugen was. Maar dit laat wel zien het beeld van de mens wat ik laat zien. Je moet uit die boom van kennis van goed en kwaad. En we moeten eten van de boom des levens als beeld van Jezus Christus. Als je in die boom van kennis van goed en kwaad bent. Als je jong bent, je hebt weinig zonde gedaan. En dus die boom licht groen van kleur. Maar naarmate je ouder wordt, je doet steeds meer zonden. Steeds meer zonde doet je. En die boom wordt steeds donkerder. En uiteindelijk het loon van de zonde is de dood. Dat is de levensweg van de mens. We moeten uit die boom van kennis van goed en kwaad. We moeten eten van de boom des levens. Je kunt nog zo goed je best doen in deze wereld. Maar je blijft in die boom van kennis van goed en kwaad zitten. Hoe goed je best ook doet. Je kunt krom liggen voor het klimaat. Je kunt stikstof besparen tot je een ons weegt. Je kunt alles doen voor een goed geweten. Maar als je in die boom van kennis van goed en kwaad blijft, je gaat dood. Dat laat ik nu zien. Zie de boom verkleuren. En uiteindelijk is hij dood. En de Heer roept ons op. Ga uit die boom van kennis van goed en kwaad. Kom bij mij. Kies voor het leven. Kies voor de Heer Jezus Christus. Maar dat was ik zo in het Hof van Eden. Dat je daar twee bomen. Boom van kennis van goed en kwaad. En de boom des levens. En dan stond een cherubim op de weg naar de boom des levens. Je mocht daar niet van eten. Want dan ging de kop eraf. En zo is met ons ook gebeurd. We hebben daarvan gegeten. En we zijn gestorven. Maar we zijn in Christus een nieuwe schepping. We zouden moeten eten van die boom des levens. En wat deed een mens van boom van kennis van goed en kwaad? Die gaat zich bedekken met die vijgenbladeren. Die gaat een schoon gelaat tonen. Mensen die onder de wet leven. Vijgenbladeren bouwen. En we zeggen de Heer Jezus, bijvoorbeeld tot Zacchaeus, kom uit die boom. Kom uit die boom. Maar wat was de houding van Zacchaeus? Hij had een goede houding. Hij wilde Jezus zien. En daar gaat het om. Hij wilde Jezus zien. Er was een keus die hij maakte. En dan wordt hij wel door de Heer uit die boom getrokken. En wordt geplaatst in de boom des levens. Maar zo is het. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Hij kan er koninkrijk Gods niet ingaan. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb. Gij lieden moet wederom geboren worden. Dit is de weg van de mens. De zondaar. Van de wieg tot het graf. Er is niemand rechtvaardig voor God. Allen derven de heerlijkheid Gods. In Adam zijn alle mensen sterfelijk. Het loon der zonde is de dood. Het leven onder de wet. Eten van die boom verkennen voor een kwaad. Maar de wet is een bediening des doods. Dus dit is het normale pad van de mens. Je wordt geboren, mooi, schoon. En naarmate je leven vordert, zonde op zonde. En het eindigt in de dood. Gij lieden moet wederom geboren worden. Als je dan wedergeboren bent, heb je als christen te maken met die twee naturen. Met die oude mens en nieuwe mens. Wat we net hebben gelezen. Door wedergeboorte. In Christus zijn we een nieuwe schepping. Wij zijn één plant met hem geworden. Onze oude mens is gekruisigd aan het graf, is gekruisigd aan het kruis. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Wij zijn gerechtvaardigd van de zonde. Wij zijn door God rechtvaardig verklaard. Houd er daarvoor. Dood voor de zonde. Wetende, wat we net hebben gelezen in die woorden. Wetende, houd er daarvoor. Levend in Christus Jezus onze Heer. Leven uit genade en uit geloof. En wat gebeurt er nu met de doop? Daar staat die mens. Bestaande die twee naturen, de oude mens en de nieuwe mens. En die gaat in door de doop in het watergraf. Met Christus begraven. Door de doop in de dood. Houd er daarvoor. De oude mens wordt begraven. Wetende. Ons oude mens is gekruisigd, gestorven en begraven. Houd er daarvoor, wetende. Maar, gelukkig sta je weer op, uit het watergraf. Maar die oude mens is gestorven en begraven. En Christus ziet de nieuwe mens. Door wedergeboorte zijn we één plant met Christus geworden. Zowel in zijn dood als in zijn opstanding. De oude mens is begraven. Wij zijn der zonde gestorven. Wij zijn wedergeboren tot een nieuwe schepping. Wij zijn toegevoegd aan het lichaam van Christus. Wij hebben vrede bij God. Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus. En weet je wat zo mooi is? Als Satan me wijst op mijn schuld. Het is alles genageld aan het kruis. Die oude mens is begraven. God ziet de nieuwe mens. Houd er daarvoor, wetende. En er gaat zoveel kracht vanuit, van dit principe, als gelovigen. Hier gaat het om. Het is essentie van het christelijk geloof. We leven in de laatste dagen, voorafgaand aan de opname der gemeente. Alle tekenen wijzen erop. Is dat geen prachtig pleitje? Geweldig. Weet je hoe zo'n pleitje tot stand komt? ChatGPT. Paar vragen stellen, één zinnetje, krijg je zo'n afbeelding. Geweldig. Gezegd, onze toevergadering tot hem. De Heer Jezus komt terug en we gaan hem tegemoet in de lucht als een bezoin zal klinken. Is toch geweldig? En we leven zo dicht bij die tijd. Wij leven zo dicht bij die tijd. Hier heb ik het een uitbeelding gemaakt, een schematisch. Oh. Schematisch, niet in detail, het gaat mij gewoon om het grote hoofdlijn in het plaatje. Maar hier zie je de oude wereld van de voortijd. De wereld waarin Satan de morgenster was, maar die hoogmoedig werd. Die zijn troon gelijk wilde maken aan de troon van God. En die wereld werd geoordeeld, Genesis 1 vers 1, door water. Genesis 1 vervolgt. En God maakte een scheiding tussen water en onder het uitspansel en boven het uitspansel. God blies als het ware een bel in die schepping, dreef het water van een. En toen begon God te formeren deze wereld waarin we nu leven. Maar besef, deze wereld is een tijdelijke wereld. Het is een tijdelijke wereld. Deze wereld zal door vuur vergaan. Want het gaat niet om deze schepping. Het gaat straks om de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Om die nieuwe schepping, waarin vrede en gerechtigheid eerst. Waarin God het licht is, die de zon zal het licht niet geven, maar God is het licht die alles zal schijnen. Alles zal verlichten. Dit is het pad van deze wereld. De 7 dagen, de 7000 jaren. En precies na de zondeval van Adam, 40 eeuwen, 4000 jaar, kwam daar de zoon van Adam aan het kruis op Golgotha. En stierf als losser, als verlosser, die de zonde van ons op zich nam, aan het kruis op Golgotha, maar hij stond op uit de dood, en is nu onze hoge priester. Hij is verdwenen uit deze wereld, hij is bij de Vader in de hemel, hij is onze hoge priester, hij bidt voor ons, hij pleit voor ons. We leven nu in de genadetijd. 20 eeuwen, 2000 jaar. En dan zal die bezoin klinken En we zullen hem tegemoet gaan in de lucht. En dan breekt een periode aan van 7 jaar. De 7e week van Daniel. Bestaande 2 keer 3,5. Waarvan de laatste helft de grote verdrukking zal zijn. En dan verschijnt de Heer Jezus op de Olijfberg met ons, met de gemeente. Daar heb ik straks een prachtig plaatje van. Maar deze schepping, dan zal 1000 jaar... Ja, er zal nog een periode zijn van 33 jaar en dergelijke, waarin de koninkrijk, het evangelie van de koninkrijk gepredikt wordt door 144.000 over de hele wereld. En dan diegenen die tot geloof komen, zullen 1000-jarig rijk ingaan. 1000-jarig rijk wil zeggen, het rijk waarin de Satan 1000 jaar gebonden is. En dan worden de ongelovigen weggenomen van deze aarde. Die worden naar onderen gebracht. En dan, aan het eind van die periode, als de Satan even losgelaten wordt, zal hij nog weer een hele groep mensen verleiden. In de laatste strijd zal hij in de poel des vuurs gegooid worden door de Jezus Christus. Hij zal overwinnen. En dan breekt die nieuwe hemel en nieuwe aarde aan. In de notendop heb ik het zo even verteld. Het gaat mij om die vloed van Noach, hebben we besproken net. En de vorige keer hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan. Die vloed van Noach is een beeld van het oordeel wat plaatsgevonden heeft in Genesis 1 vers 1. Waarbij de toenmalige wereld vergaan is door water. Daar is die vloed van Noach een beeld van. Heb ik hier een vlammetje van vuur. Dat is Sodom en Gomorra. Sodom en Gomorra zijn een beeld van het oordeel wat gaat komen straks in de toekomst. Deze wereld zal door vuur vergaan. En daar is Sodom en Gomorra een beeld van. Er staat in 2 Petrus 2... Ik wil toch eens even die teksten met jullie lezen. Er staat op. Ik heb het eerder hier gelezen. Kan ik me herinneren. Het plan van God is de eerste keer. Het was eigenlijk over restitutie. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel, en dan staat er woordje Tartarus, de diepste onderwereld van de onderwereld, geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de keten der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. Dat was het eerste oordeel waarbij de toenmalige wereld vergaan is. En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zonvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. En bij zonvloed moet je alleen maar denken, of bij zonvloed horen, denken we gelijk aan de vloed van Noach. Maar de vloed van Noach is gewoon een grote vloed. Wij noemen dat de zonvloed. Als je in 2 Petrus 3 leeft, leest van vers 5. Want willens is er onbekend dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in de water bestaande, dewelke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Er staat het woordje zondvloed, maar er staat gewoon het Griekse woord katekluso. En dat betekent gewoon grote vloed. Dus je moet niet denken aan de zondvloed, want dat wordt verkeerd binnengebracht. Het gaat hier over die grote vloed waarbij de wereld door water vergaan is. En daar was die vloed van Noach een beeld van. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord, vers 7, in 2 Petrus 3, vers 7, maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en de verderving der godloze mensen. En dat is het vuur wat je hier ziet. Dat is het laatste oordeel. En daar is Sodom en Gomorra een beeld van. Dat staat in 2 Petrus 2, vers 6. En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met een omkering veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gezet degene die godlooslijk zouden leven. Dat is een beeld van het oordeel wat nog gaat komen. En die oordelen van Noach, de berg Ararat, verboden gebied, mag je niet bezoeken, protect eromheen. De berg Sinai, Saudi-Arabië, verboden gebied, mag je niet bezoeken. Sodom en Gomorra, enige van jullie zijn daar geweest, die kunnen zien, allemaal verbrand, is kalk, krijt, zulver, zwavel vind je er nog en dergelijke. tekenen. Wat daar gebeurd heeft, toen met de tijden van Sodom en Gomorra, dat die slenk daar ontstaan is, 350 meter diep, ligt door de zee. Dat is een enorme ramp is daar geweest. En het spreekt over het oordeel wat vroeger plaats heeft gevonden. In vers 7 staat, en de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft. Lot werd verlost voordat het oordeel over Sodom en Gomorra kwam. Noach werd verlost voordat de wereld door water geoordeeld werd. Henoch werd verlost voordat het oordeel kwam. Henoch natuurlijk prachtig beeld als Lot. Die werden weggenomen. Henoch wandelde met God, werd weggenomen voordat het oordeel kwam bij Noach. Lot werd uit Sodom en Gomorra gehaald voordat het oordeel Sodom en Gomorra trof. Wij worden uit deze wereld getrokken. Wij zijn uit deze wereld getrokken. We zijn maar gisteren gezet in de hemel. Maar de opname gemeente verplaatst voordat de oordelen over deze wereld gaan komen. Het zijn allemaal beelden daarover. En dat we nu leven in de laatste periode voor de opname de gemeente. Er staat in de schrift, het zal zijn als in de dagen van Noach. En iedereen wordt nu, vandaag in de dag, bepaald bij die tijd. Overal zien we om ons heen regenboogvlaggen. Regenboogzebrapaden. LHBTQI+ heeft die vlag onder andere. Misbruikt die vlag. Meer kleuren dan de kleuren oorspronkelijk regenboog heeft. De mensen worden zo bepaald bij de tijd van Noach. En nog iets wat ik zeggen wil, heb ik vorige keer ook gezegd van mij. Noach heeft de getalswaarde Noen en de Tjit 58. En we leven volgens de Joodse kalender, leven wij vanaf 1940 in de 58ste eeuw. Dus op allerlei manieren worden we bepaald bij de dagen van Noach. En als je woordje Bereshit neemt, Bereshit, in de beginnen, de eerste woorden die daar staat in de Bijbel, dan wordt het hele plan wat ik hier als tijdlijn geschreven heeft, wordt daar uitgelegd. Met exact die periodes van 4000, 2000, 3000, exact. God die van de beginnen, die vanaf de beginnen het einde verkondigt. Hij laat het ons zien. Hij openbaart ons zijn plan. Er staat toch ook in vers 2 Petrus 3 vers 8. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons. Niet willen dat het enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Hebben we net ook gelezen, de langmoedigheid Gods in de tijd van Noach, 120 jaar. De langmoedigheid Gods, nu 2000 jaar. We leven nu aan het eind van die periode. Dat de Heer de bezuin zal klinken en we hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Ik heb hier die oordelen nog op een rijtje gezet. Bij Noach, hij waarschuwde de wereld 120 jaar door Noach. Hij waarschuwde Sodom en Gomorra, de Abraham. Hij waarschuwde de heidense stad Nineveh, de Jona. En Jona trok 3 dagen naar het centrum van Nineveh toe en preekte daar. En de mensen die in Nineveh leefden, waren miljoenen mensen die leefden, kwamen tot bekering. Op het prediking van het woord van Jona. En nu weer waarschuwt God de mensheid voor het komende oordeel. Ik heb er een bootje bij getekend, Ark van Noach, zoals nu ook die poort des hemels, de poort der stal, de Jezus, hij is die deur waardoor wij binnen moeten gaan om behouden te kunnen worden. Het is allemaal hetzelfde beeld. Het is toch fantastisch? Al die beelden die de Heer gebruikt in zijn woord. Het is verbazingwekkend. Wij zijn een nieuwe schepping. Als we tot wedergeboorte zijn gekomen, zijn we een nieuwe schepping. In Christus. Christus leeft in mij. Zo'n prachtig beeldje. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Dat is onze positie. Laat het goed tot je doordringen. Deze wereld, die vol in duisternis is, waarbij allerlei complottheorieën waar worden, is onze wereld niet. Wij zijn getrokken uit deze wereld. En we wachten u op straks voor de wereld, als het orde gekomen, dan zal de Heer Jezus Christus verschijnen. Met de gemeente rondom hem. En waar komt hij terug? Op de Olijfberg, oosten van Jeruzalem. Die midden door zal splijten, waarbij Joodse volk God heeft, de naam van God heeft aangeroepen. En wie verschijnt daar? De Heer Jezus Christus op de Olijfberg. Die midden door zal splijten tot redding voor zijn volk. Die zal kunnen vluchten door die Olijfberg heen naar een door God bewaarde plaats in de woestijn, Petra. En wij zijn daarbij. Hoe groot is dat niet, als we dat beseffen? Wij zullen die plaats van die gevallen engelen, die uit de hemel geworpen worden, samen met Satan. Zie, ik zie Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Dat is de toekomst. Op dat moment zullen wij die plaats van hem innemen. Wij zullen altijd bij de Heer zijn. En wij zullen hem dienen. We hebben een dienende functie straks voor hem. Wij zullen met hem verschijnen. Zoals de engelen zeiden, ere zij God in de hoge. En dat was is toepasbaar straks op de toekomst. Is toch geweldig? Onze toekomst die wij hebben. Hiermee wil ik deze Bijbelstudie afronden. Het is geweldig. Geweldig om één plant met onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus, te mogen zijn. En wandelen met hem. Hij is onze naaste. Hij is ons nabij. Hij begeeft ons van voor en van achteren. Hij is altijd bij ons. In het ziekenhuis, thuis ziek, op een sterfbed. Hij is bij ons. En we hebben een hoge priester die in alle dingen als wij verzocht is geweest. Die mee kan voelen met ons. Heeft die loopbaan gelopen. Hij weet wat lijden is. Hij weet wat verdriet is. Hij is onze naaste. Hij zegt, ik weet het, mijn kind. Ik weet het. Ik ben bij je. Daar mogen we hem verdanken. Ja, dank u wel, Vader in de hemel. Onze Heer Jezus Christus. We zeggen u dank dat u bij ons bent. Dat u in ons woont. Door uw Heilige Geest. Christus in ons, zoals uw woord dat zegt, Heer. We zijn u zo dankbaar dat wij mogen weten dat wij getrokken zijn uit deze boze, donkere, leugenachtige wereld, Heer. En dat we nu al mogen weten dat wij met Christus zijn geplaatst, zijn gezet in de hemel. Wij zijn nu al reeds hemelburgers. Dit is onze wereld niet. Daar zijn we zo dankbaar voor, Heer. En dat we dat ons maar voor ogen mogen houden. Wetende, houd het daarvoor dat wij met u gezet zijn in de hemel. Dat die oude mens begraven is door het watergraf in de dood. En dat we die oude mens ook begraven laten liggen daar. Dat we die niet weer op zullen raken. Maar dat we leven zullen naar die nieuwe mens. Dat u, Heer Jezus Christus, tot steeds meer zichtbaar mag worden in ons leven. Dat wij die lieflijke geur van u mogen verspreiden. Maar we beseffen ook dat voor de een dat een hele nare geur kan wezen, Heer. Geur ten dood. Maar voor ons als broeders en zusters is het een lieflijke geur. Eerst wil ik ook bidden voor de zieken die er zijn. Mensen die bedroefd hebben, die verdrietig zijn. Heer, wij mogen weten en dat zij ook mogen weten dat u bij hen bent. Heer, onze reis die we gaan is altijd niet fijn. We maken pijn, verdriet, we maken zoveel dingen in ons leven mee. Maar u bent bij ons. En als het moeilijk wordt, zult u ons door die periode heen dragen, Heer. Daar mogen we weten. En daar mogen we op vertrouwen. Eerst willen we u danken. Dat we uit mogen zien dat de bezuin zal klinken. En we u tegemoet mogen gaan in de lucht, Heer. Dank u wel daarvoor. Voor uw woord en ons gegeven. Heer, wilt u ieder van ons ook zegenen. Op de plaats waar we zijn mogen. Dat we straks naar huis gaan. Dat we die lieflijke geur voor u mogen verspreiden. Op ons werk, thuis of waar we ook zijn, Heer. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel, Alex. Ik kreeg net in mijn oor gefluisterd dat het met het lied nog niet helemaal goed lukt. Dus we willen lied 55, Rots der Eeuwen, a cappella zingen. Ik ken niet de noten, dus ik weet niet waar ik moet starten of op welke toonhoogte. Hoe doe ik dat? Want ik ben geen muziekleraar.
Rots der Eeuwen, wie dan gij, is een schuilplaats nu voor mij. U van wie ik wel verwacht, heb ik in de dood gebracht. Deze wereld en de straat, nam u stervend van haar af. Niet door tranen, doch door vrij, raakte ik mijn schulden kwijt. Niet door werken naar de wet, werd ik uit de dood gered. Slechts genade maakte mij van de straffen mij in vrij. Ik zie uit hier naar de dag dat ik u begroeten mag. Delen in de heerlijkheid die u voor mij hebt bereid. Rots der Eeuwen, wie dan gij, gaf nieuw leven hier aan mij.
Willen wij tot slot nog zingen, lied 150. Welk een vriend is onze Jezus. En onder die lied zullen wij collecteren van onze onkosten. Ja. Ook deze gaat weer a cappella. Voor zover ik begrijp.
Welk een vriend is onze Jezus. Welk een vriend is onze Jezus. Onze plaats wil staan. Welke voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Ik wil sterven bij veel vrede. Ik wil druk tot zonder neer. Juist omdat wij dan niet brengen. Die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen dan hij die ons lijden zwaar? Jezus biedt ons aan genezing. Hij alleen is die ons vraagt. Zijn wij zwak, belast, beladen. Yeah.
slot nog een paar woorden voor u. Vanuit Deuteronomium, hoofdstuk 31, vers 6. Wees sterk en heb goede moed en vrees niet en verschrik niet voor hun aangezicht, want het is de Heere, uw God, die met u gaat. Hij zal u niet begeven, nog u verlaten. Dankjewel voor jullie aanwezigheid deze morgen. Wij gaan iets bijzonders doen. Wij gaan volgende week alweer een samenkomst organiseren. We springen over in de agenda. Hendrik Rietberg zal dan met ons het woord openen. Allen welkom en nog een goede zondag toegewenst.